Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Zoals u weet is Paus Franciscus op retraite samen met de kardinalen en de bisschoppen van de Romeinse Curie. Maar in deze aflevering beginnen we met droevig nieuws uit het College der Kardinalen en droevig nieuws uit ons land. Kardinaal Godfried Daneels, aartsbisschop emeritus van Mechelen-Brussel, is in de voormiddag van donderdag 14 maart overleden. Hij heeft het tijdelijke voor het eeuwige ingeruild, zoals wij allen zelf ook eens zullen moeten doen. We staan in deze aflevering stil bij zijn leven. We berichten u wat kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, heeft gemeld in naam van de Belgische Bisschoppenconferentie. Kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, heeft de droeve plicht u mee te delen dat kardinaal Godfried Daneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, deze voormiddag, donderdag 14 maart 2019, in zijn woonplaats in Mechelen is overleden. Zijn uitvaart zal plaatsvinden in de metropolitane Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen op vrijdag 22 maart 2019. Godfried Daneels werd op 4 juni 1933 geboren in Kanegem, als oudste van 6 in een onderwijzersgezin. Van 1945 tot 1951 liep hij school in het Sint-Josefscollege in Tielt. Daaropvolgend begon hij de priesteropleiding aan het seminarie van het bisdom Brugge. Dat stuurde hem onmiddellijk naar de Katholieke Universiteit van Leuven om er wijsbegeerte te studeren. Na het behalen van zijn licentiaatsdiploma studeerde hij vervolgens theologie aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome van 1954 tot 1959. In 1957 werd hij in de parochiekerk van Kanegem tot priester gewijd. Vanaf 1959 was hij geestelijk directeur en docent liturgie en sacramentenleer aan het Grootseminarie van Brugge. In 1961 promoveerde hij tot doctor in de theologie aan de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Vanaf 1969 combineerde hij zijn opdrachten aan het Brugse Grootseminarie met een docentschap aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven. Hij werd toen tevens redactiesecretaris van Collationes, het Vlaamse tijdschrift voor theologie en pastoraal. Op 16 november 1977 werd hij door paus Paulus VI tot bisschop van Antwerpen benoemd. Op 18 december van dat jaar werd hij tot bisschop gewijd door kardinaal Leo Sunens, met als mede-consecratoren de bisschoppen Emile-Joseph de Smet, Jules-Victor Daam, Jean Huard en Guillaume-Marie van Zuylen. Hij koos als bisschopsleuze voor apparuit humanitas Dei nostri. Verschenen is de menslievendheid van onze God. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus. Op 31 december 1979 benoemde paus Johannes Paulus II Godfried Daniels tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Op 4 januari 1980 nam hij bezit van de zetel. Op 2 februari 1983 werd hij tot kardinaalpriester gecreëerd en hij kreeg de Sint-Anastasia-basiliek in Rome als titelkerk toegewezen. Op 4 juni 2008, de dag waarop hij 75 werd, diende kardinaal Daniels, zoals het kerkelijke recht het voorschrijft, bij paus Benedictus XVI zijn ontslag in als residerend aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Het werd aanvaard op 27 februari 2010. Met zijn emeritaat trok Godfried Daniels zich terug uit het publieke leven. Hij kon nu voluit aandacht schenken aan wat hem het meest dierbaar was: gebed, literatuur en andere vormen van kunst, en tijd voor vrienden en kennissen. Op uitdrukkelijk verzoek van paus Franciscus nam hij nog deel aan de gezinssynodes in 2014 en 2015. Stilaan ging zijn lichamelijke gezondheid achteruit. En op 14 maart 2019 is hij op 85-jarige leeftijd overleden. De uitvaart van kardinaal Godfried Daniels vindt plaats in de metropolitane Sint-Rombouts-kathedraal van Mechelen. De dienst zal worden geleid door kardinaal Jozef de Kezel in concelebratie met onder meer de pauselijke nuncii, de Belgische bisschoppen en de priesters en diakens van het aartsbisdom. Kardinaal Jozef de Kezel biedt namens de hele Belgische katholieke kerk aan de familie, vrienden en vele voormalige collega's en medewerkers van kardinaal Daniels zijn christelijke deelneming aan. Zo zegt kardinaal Jozef de Kezel: "We zijn kardinaal Daniels zeer dankbaar. Gedurende vele jaren heeft hij het herderschap in de kerk uitgeoefend en dat in een periode van fundamentele veranderingen in kerk en samenleving. Gaandeweg is zijn uitstraling groot geworden, zowel in ons land als in de wereldkerk. Door zijn woord, met zoveel innige bezieling gesproken en geschreven, heeft hij ons steeds naar de bron geleid, altijd met zachte hand. Hij heeft ook beproevingen gekend en op het einde was hij fel verzwakt en uitgeput. We blijven hem dankbaar gedenken, mogen hij rusten in Gods vrede." Aldus kardinaal Jozef de Kezel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dit is het officiële bericht dat werd bekendgemaakt via de kanalen van de Belgische Bisschoppenconferentie op vraag van kardinaal Jozef de Kezel. Naar aanleiding dus van het nieuws van het overlijden van kardinaal Godfried Daniels. U heeft gemerkt, we hebben niets gezegd eigenlijk over de periode dat hij aartsbisschop was. Maar in het programma Het Archief hebben we al verschillende keren eigenlijk daarover gesproken. En we zouden dat ook hier kunnen doen, maar misschien is het beter om gewoon de kardinaal zelf eens aan het woord te laten. Om eens te luisteren naar hem. Nu, in 2011 was kardinaal Daniels te gast bij onze collega's van Radio Maria Nederland. Toen Radio Maria in ons land nog niet bestond. Hij was er te gast in het programma van Pieter Vis en we gaan luisteren naar muziekstukken tijdens dit programma tussendoor die behoren tot de absolute favorieten van kardinaal Daniels zoals hij ze zelf heeft aangegeven in die uitzending. We luisteren naar het Pastorale, een stukje uit de 6e symfonie van Beethoven en komen daarna bij u terug. En dan gaan we nog wat uitgebreider stilstaan bij uitspraken van kardinaal Daniels, onder meer over de vasten en over het gezin. Dat is voor zo dadelijk. Thank you. En we gaan vandaag dus ook luisteren naar kardinaal Daniels. We moeten niet doen alsof het niet zo zou zijn dat kardinaal Daniels misschien maar al te gemakkelijk voor bepaalde karretjes wordt gespannen. Maar evenzeer in een zwart-wit voor of tegen wordt geplaatst en dat doet nooit recht aan het leven van een mens, een priester, een bisschop, een kardinaal. Gedurende vele jaren heeft kardinaal Daniels de wijze waarop de kerk in België werd bestuurd kleur gegeven, maar verder ook, door het feit dat hij uiteindelijk kardinaal werd, ook in Rome en in het Vaticaan. Men dreigt soms te vergeten dat de functie van aartsbisschop en van kardinaal letterlijk inhoudt dat je soms andere hoedjes moet opzetten, van bestuurder en beslissingnemer tot herder en pastorale zielzorger. Het is een niet evident schipperen waar ongetwijfeld veel gebed en veel geduld komt bij kijken. We zijn in de 40 dagen tijd en onze collega's van Kerkenet die hadden de kans in 2015 nog met kardinaal Daniels te spreken, in het bijzonder over de 40 dagen tijd. Wel, laten we luisteren naar wat kardinaal Daniels ons vertelt over hoe kostbaar de tijd is die ons is gegeven en hoe we de tijd als een offer kunnen schenken aan God.
De grootste rijkdom die men heeft is de tijd. En als je dus ergens u wilt versterven, zoals men dat noemt, moet je daar ook op werken. Er is iets met de tijd te doen. En dat is de tijd die gewijd aan het gebed. Nu, het gebed vraagt altijd moeite. Altijd een beslissing van tijd besteden aan het bidden en aan iets anders. Dat geldt voor elke dag, maar het is goed dat men in de vaste een oefenperiode en een trainingsperiode beleeft van tijd geven aan God. Want eigenlijk bidden, het is dikwijls bij mij, is bidden zonder veel gedachten en met grote verstrooidheden. Ik meet de maat van mijn gebed aan de tijd die ik eraan geef. Want uw tijd geven, dat is werkelijk iets geven van het kostbaarste dat wij nu hebben. Ik vind het ook, het maakt u rustig. En bidden is niet alleen God loven en danken, het is eigenlijk ook uw eigen ziel verzorgen.
Ook het belang van het blij zijn tijdens de vasten, of als barometer van onze relatie met God, bracht de kardinaal onder de aandacht.
En de maat om te weten of je nog goed doet of niet goed doet, dat is, blijft je blij. Want als je bent triestig te worden en melancholisch en kwaad op jezelf, dan houd je daarmee op. Mijn vader was een roker. En die begon op passe woensdag altijd met niet te roken. En hij ging zijn heel de vaste niet roken. Na 8 dagen zei mijn moeder, begin maar weer te roken, want je bent onuitstaanbaar. Wel nu, als de vreugde weggaat, rook maar een sigaret erbij. Of laat de sigaret niet voor u wassen, maar omdat het niet goed is voor uw gezondheid.
En zo horen we toch ook een beetje de humoristische noot in zijn spreken. We gaan naar een tweede lied luisteren, dat kardinaal Daniels toen ook had gekozen in die aflevering van onze collega's van Radio Maria Nederland. En dat is Am Abend, da es cure va, een recitatief uit de Matthäuspassie van Bach. Een van de bezorgdheden die de kardinaal had, was de stijging van het geweld in onze samenleving. En daarover zei hij het volgende in een van de getuigenissen die hij gaf in het kader van de 40 dagen tijd.
Ik vind dat er ongelooflijk veel geweld gebruikt wordt in onze samenleving waar wij zijn. En natuurlijk ook in landen waar het echt geweld is. Ik vind dat wij zo weinig bescheiden zijn. Zo, ik ben in mijn recht en dus, ofwel gewoon recht of geen recht, maar hij moet dood. Ja, dat vind ik. De manier waarop men zo speelt, bijna met leven en dood omgaat, is toch een jammerlijke zaak. Het koelbloedig iemand de keel oversnijden, eigenlijk, of in een kooi zetten en in brand steken, zijn toch dingen waarvan ik zeg, dat iedereen zegt, dat kan eigenlijk niet meer. Goed zeggen van de mensen, dat is misschien wel het beste wat je kunt doen voor de geweldloosheid.
Toen ik op zoek ben gegaan naar enkele fragmenten om te kunnen laten horen, stootte ik ook op een fragment dat ongeveer een 9,5 minuten duurt, waar we vandaag ook naar gaan kunnen luisteren, waar kardinaal Daniels door de vereniging Fiat geïnterviewd werd. Onder meer over het gezin als kleine en grote kerk. Luisteren we nog naar kardinaal Godfried Daniels in deze uiteenzetting.
Waarvan droomt u als u wil gelukkig zijn? Dan zet iedereen bovenaan, ik wil gelukkig zijn in mijn familieleven, in mijn gezin, in mijn echtpaar met mijn kinderen. Dat staat bij alle enquêtes bovenaan op het verlanglijstje. Maar het is paradoxaal, want hetgeen waar de mensen op dit moment het meest naar verlangen, is hetgeen waarin ze minste lukken. Want er zijn nog nooit zoveel gebroken gezinnen geweest en geschonden relaties. Er zijn ook nog nooit zoveel moeilijkheden geweest, het wordt lastig. Dat wil dus zeggen dat de gelukshonger van de mens minder dan vroeger voldaan wordt, want we wensen wel gelukkig te zijn in een gezin, maar we kunnen het blijkbaar niet. Nu, heeft de kerk daar iets mee te maken? Ja, want zij is verantwoordelijk voor het geluk van de mensen. En als dit dus een van de grote motieven is om gelukkig te worden, heeft ze zich daar ook mee bezig te houden. En ze doet dat dan ook. Soms is er in de kerk wel een en ander dat sommige mensen eerder wat afhoudt en soms wat afstoot. Men denkt maar bijvoorbeeld aan de leer over contraceptie of over wat men doet met gehuwden die echt gescheiden, die gehuwd zijn opnieuw. Daar is een soort conflict en eigenlijk zou dat niet mogen, want kerk en gezin horen eigenlijk samen, want ze zijn eigenlijk alle twee moeder. En ze verstaan alle twee de kunst van het moederschap. Er ligt daar dus een soort, ja, moeilijkheid, maar die toch niet alles mag overschaduwen. Want de kerk heeft echt recepten om gelukkig te worden in het gezinsleven en in het huwelijk. Waar ligt dan het probleem? Het probleem ligt, wat is eigenlijk liefde? Want huwelijk bestaat natuurlijk uit liefde en een gezin wordt aaneen gecimenteerd precies door de liefde. Maar wat is nu liefde? Veelal denken mensen, en denken we zelfs spontaan, dat liefde een gevoel is, dat het zelfs passie is, dat het alle soorten gevoelige implicaties heeft, dat is ook waar. Maar ik zou zeggen, dat is de liefde niet, dat zijn de begeleidende verschijnselen. Namelijk, de echte liefde is een beslissing. Ligt in de wil en ligt eigenlijk niet in het gevoel. Ik moet het eerst willen, beminnen. Italianen hebben daarvoor een uitdrukking die we niet kunnen vertalen. Ze zeggen, als ik u graag zie, vertalen ze dat door Tivolio Bene. Ik wil u goed en ik wil u gelukkig. Bij gevolg is het eerste, denk ik, wat we moeten doen als we willen gelukkig zijn in de liefde, zeggen, ik wil het beslissen. Ik maak het ook voor een groot stuk zelf. Het tweede is natuurlijk nog iets anders, dat is dat je in de liefde bijna altijd begint, dat is het stadium van de verliefdheid, met te zeggen, de ander is precies een kopie van mij. Gelijkt zo goed op mij, we passen bij elkaar. Eigenlijk zijn we voor elkaar gemaakt. Dat is ook waar, dat we voor elkaar gemaakt zijn, maar het is ook niet waar. Want naarmate het huwelijk natuurlijk vordert, ontdekt iedereen elke dag dat zijn vrouw totaal anders is dan wij eigenlijk van tevoren had vermoed en omgekeerd. Dat wil dus zeggen dat je, als je echt wilt bebinden, niet mocht uitgaan van het feit dat je gewoon een kloon bent, de een van de andere, maar dat je gewoon moet uitgaan van het feit, we zijn anders en ik aanvaard u en u anders zijn. Trouwens, er kan eigenlijk geen liefde zijn tussen twee heel gelijken. Bijvoorbeeld, alleen metalen kunnen versmelten. Die zijn van gelijke aard. Maar mensen versmelten niet, mensen beminnen. En beminnen betekent, ik aanvaard u en u anders zijn, zelfs en u helemaal anders zijn. Trouwens, de liefde bij uitstek die tussen God en de mensen is daar het uitstekende voorbeeld van. Dat is dat wij absoluut geen kopie zijn de een van de andere, dat God helemaal anders is dan wij en wij anders dan hem, maar dat we elkaar graag zien. Dat is het tweede, denk ik, als je aan liefde denkt, het anders zijn. Het derde is dat liefde veel te vaak en te gemakkelijk beperkt wordt tot het seksuele of genitale aspect. Namelijk, het lijkt daarop dat het precies daar afgemeten wordt of we elkaar bemint. Gaat het daar goed op dat gebied? Dat is natuurlijk niet zonder belang. Maar liefde is eigenlijk iets van de morgen tot de avond, drukt zich in evenveel gevallen goed uit, ook in veel andere dingen. En niet alleen in het seksuele, alhoewel dat belangrijk blijft. Maar er is in heel onze tijd een soort, ja, overbenadrukking van wat ik zou noemen de erotiek en de erotisering van ons bestaan. Het wordt helemaal eigenlijk, als het ware, geërotiseerd. De publiciteit steunt precies daarop. Maar nu, ik denk dat liefde in feite niet direct is de erotiek en niet direct is de genitaliteit, maar een veel breder gevoel van 's morgens tot 's avonds. En niet alleen 's nachts. Een vierde zaak waarop je moet letten, denk ik, als je over liefde spreekt, dat is dat liefde nooit wel meet af aan gegeven is. En men heeft precies de tegenovergestelde indruk. Men denkt dat de maat van de liefde vol is wanneer je begint, bij het begin van het huwelijk, terwijl ze eigenlijk nog maar half leeg is. Het is een liefdesproces dat altijd voortbaar langer gaat duren en dat bijvoorbeeld, vooral in een tijd zoals de onze, waar de levensverwachting zoveel hoger is geworden, een echt opbouwproces moet zijn. Nu, opbouwen betekent de handen uit de mouwen steken en er ook aan werken. Dat zijn zaken die men in het oog moet houden, wil men echt, denk ik, van liefde spreken in de diepste zin van het woord. Maar het diepste ligt nog elders. Dat wil zeggen dat liefde in de eerste plaats is geven en in de tweede plaats maar grijpen en krijgen. Nu, ieder kindje wordt geboren met zijn vuistjes dicht. Dat wil zeggen, het wil grijpen. En het duurt een hele tijd. Als dan een kindje een handje vraagt, dan moet je het zelf openmaken. Want het geeft een handje zoals een hond een pootje geeft, namelijk gesloten. Dat wil zeggen, het kind begint te beminnen, zijn moeder bijvoorbeeld, door ze te grijpen. En het duurt een hele tijd voordat die hand opengaat en je overgaat van wat je zou kunnen noemen het possessieve, namelijk je bezitten, naar het oblatieve, namelijk uw geven. Het staat in het evangelie, of het is minstens toch een woord van Christus, dat Paulus bij ons heeft overgeleverd, namelijk het is veel beter te geven dan te nemen. Nu, dat lijken mij toch heel belangrijke dingen te zijn. Dat liefde is de andere in zijn anderzijds aanvaarden, dat het een beslissing is, dat het niet louter genitaliteit en seksualiteit is, dat het niet meteen gegeven is van bij het begin, maar dat het een opbouwproces is. Al deze dingen, denk ik, moeten we in het oog houden als we willen beminnen. En daarboven stelt zich in onze tijd een probleem dat zich absoluut veel minder stelde in vroegere generaties. Huwelijken duurden toen 25 jaar of 30 jaar, nu zullen ze makkelijk 50, 60 tot 70 jaar duren. Dat wil zeggen, liefde veronderstelt ook een zekere wijsheid in het doorleven van de tijd. Namelijk niet alles met één willen, ook veel geduld hebben. En tenslotte, denk ik, is er nog iets dat heel belangrijk is voor liefde wanneer die christelijk begint te worden. Want dat is nog iets anders, zo. Dat is dat je moet kunnen in liefdevolle verhoudingen vergeven. En ik denk dat de vergeving en de bereidheid tot vergiffenis eigenlijk het kenmerk is van liefde voor zover het diep christelijk is. Vergevende liefde is christelijk, zo. Nu, Heel deze zaak heeft natuurlijk ook voor gevolg dat, hoe gaan we dat doen? Wel, er hebben zijn krachten in ons eigen zelf zo, waardoor wij van de schepping uit vitaliteit hebben om dat te kunnen doen. Zo beminnen op die manier. Maar in feite, denk ik, moet de kracht toch van elders komen. Dat is de betekenis van het sacrament van het huwelijk. Dat betekent dus dat niet alleen als men huwt, ik en mijn vrouw en ik verantwoordelijkheid hebben genomen ten opzichte van elkaar. We beloven en we zullen elkaar graag zien, maar dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Dat wil dus zeggen, wij zijn verantwoordelijk voor het duren van een huwelijksverhouding, maar hij eigenlijk ook. En dat betekent dus ook dat je soms bij moeilijkheden moet zeggen tot God, luister, neemt je uw verantwoordelijkheid of neemt je niet? Want hebt ons toch aan elkaar gebonden. We kunnen het maar half aan of we kunnen het niet aan. Nu aan u. De bal ligt voor een stuk in uw kamp. En in feite is die houding alleen maar te verwerven, denk ik, door wat ik zou noemen biddende mensen. Die verwachten niet alles van zichzelf. Die zeggen, we gaan het ook niet kunnen klaarspelen helemaal. Die verwachten het eigenlijk van God. En als men het gebed in het gezin en in een echtpaar binnenbrengt, is er eigenlijk een dergelijke openheid voor de genade van het huwelijk, dat die op momenten waar het echt moeilijk wordt, dat die dan werkelijk ook komt. Maar misschien beroepen onze christelijke gehuwden, wanneer ze door een engte moeten, zich veel te weinig op de genade van een sacrament. En het sacrament wordt dan bijna herleid tot enkele foto's van over 20 jaar. Maar die foto's zijn niet het sacrament zit in ons en bij gevolg, je kunt er op beroep doen. Er is een zekere krachtbom die meegaat voor het hele leven. Want het huwelijk is het enige sacrament dat gesloten wordt op een moment en blijft duren. En altijd voort maar zijn genade afgeeft zoals ja, een steentje dat je in een stroom gooit, een kleursteentje dat heel de tijd het water erover laat vloeien en altijd voort het water in die kleur kleurt. Wel, Gods genade kleurt een heel huwelijksleven van begin tot het einde met zijn eigen kleur.
Bemoediging van kardinaal Daneels. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden ook tijdens deze aflevering. Beste luisteraars van Radio Maria, laten we dat heel in het bijzonder doen om de voorspraak van de Heilige Maagd Maria te vragen voor de zielerust van kardinaal Daneels. We doen het samen met Paus Franciscus. Daarna zullen we ook nog het noveengebed van de heilige Jozef bidden als voorbereiding op het hoogfeest dat we vieren op 19 maart. En dan kom ik nog even bij u terug, want dan zal ik u ook nog het rouwtelegram dat Paus Franciscus heeft gestuurd naar kardinaal De Kezel naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Daneels voorlezen. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut dignificamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
En laten wij dan, beste luisteraars van Radio Maria, ook nog het noveengebed ter ere van de heilige Jozef bidden, tot voorbereiding van het hoogfeest van de heilige Jozef, dat we zullen vieren op 19 maart. We bidden voor Radio Maria. Mogen de heilige Jozef haar vele weldoeners geven, opdat wij in al de noden van de radio kunnen blijven voorzien, in het bijzonder ook tijdens onze jaarlijkse vastenactie. Bidden wij samen. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef, als bruidegom gegeven en hem tot uw voets der vader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen, u die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.
En zo konden we tijdens deze aflevering verschillende keren nog luisteren naar kardinaal Daneels, die ons als het ware een stukje kon begeleiden op die manier nog in de 40 dagen tijd en ook sprak over het gezin en het belang van een soort van volharding ook te hebben in het huwelijk en te geloven in het sacrament dat op die manier mogelijk wordt voor ons, voor diegenen die het gehuwde leven hebben opgenomen. We gaan zo meteen nog het rouwtelegram van Paus Franciscus voorlezen. Maar voor we dat gaan doen, gaan we nog luisteren naar een laatste fragmentje van kardinaal Daneels, waar hij eigenlijk mediteerde over de liturgie van de Goede Week. We luisteren daar ook nog even naar.
Persoonlijk in de Goede Week vind ik de stilte. Als de priester binnenkomt op Goede Vrijdag en hij gooit zich op het altaar en hij ligt daar 5 minuten zwijgzaam. Hij zegt niets en er is een muisstil in de kerk. Er is een man gestorven, hè? Jezus. En dat die 3 minuten stilte uitgestrekt op de vloer, dat vind ik eigenlijk het groot moment van beleving. Zo ja, zwijgen, hè? Want er is iemand dood. Iedere keer dat ik op Goede Vrijdag aan de Kruisweg in de namiddag om 3 uur buiten kom, of buiten kwam uit het bisdom en naar de Kruisweg ging, dan zag ik mensen met beladen met papieren zakken met een merkenauto erop die zo boodschappen gaan doen, of kuikentjes die ze meedragen met de kinderen. Dan dacht ik bij mezelf, er is iemand die sterft nu op dit uur en geen kat weet het. Want ik vind dat Goede Vrijdag is toch. Want de Goede Vrijdagen die bestaan nog. En iedereen zijn leven.
Ja, misschien was het wel datgene wat hij ook heeft meegemaakt op het moment dat dat moment komt waar je het tijdelijke moet afgeven om het eeuwige leven binnen te gaan. Toch bijzonder om ook dat fragment nog te kunnen beluisteren. Paus Franciscus die heeft vandaag een rouwtelegram gestuurd naar kardinaal Jozef de Kezel en hij schreef daar het volgende. Nadat ik geëmotioneerd het overlijden heb vernomen van kardinaal Godfried Daneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel, wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan zijn familie, aan de bisschoppen van België, aan de geestelijken, religieuzen en alle gelovigen die door zijn dood getroffen zijn. Deze ijverige herder diende de kerk niet alleen met toewijding in zijn aartsbisdom, maar ook op nationaal niveau als voorzitter van de bisschoppenconferentie van België, terwijl hij ook lid was van verschillende Romeinse dicasteries. Met aandacht voor de uitdagingen van de hedendaagse kerk heeft kardinaal Daneels ook actief deelgenomen aan verschillende bisschoppensynodes, onder meer die van 2014 en 2015 over het gezin. Ik vraag Christus, die kwaad en dood overwint, om hem te verwelkomen in zijn vrede en vreugde. Ik zend u een bijzondere apostolische zegen, evenals aan de familieleden van de overleden kardinaal, aan de priesters, de gelovigen en alle mensen die straks zullen deelnemen aan de uitvaartplechtigheid. Aldus Paus Franciscus in het rouwtelegram dat verzonden werd naar kardinaal Jozef de Kezel, naar aanleiding van het overlijden van kardinaal Godfried Daneels. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending van Radio Vaticaan, waar we wilden stilstaan bij het leven van kardinaal Daneels, maar vooral ook hem aan het woord wilden laten aan de hand van de fragmenten die we konden horen en ook aan de hand van de muziek die tijdens deze aflevering te horen was. We hebben tot slot nog de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan, liever. En dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Vergeet ook zeker niet in uw gebed kardinaal Daneels te gedenken en te bidden voor zijn zielrust. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.